Ik weet niet of jullie een paar weken geleden in de dienst waren, maar Joël van Noord heeft de zaal plat gekregen. Zo klein. En NEC kreeg de zaal al plat. Wat gebeurde er? Nikai die had een 2-euro-munt en die vroeg: wat doe je nou als iemand dat wil afpakken? En Joël kwam met de legendarische woorden: dan poep ik hem op zijn hoofd. Geweldig. Zo'n passie. Echt, ik heb genoten. Maar die passie, hebben wij die nog? Voor dingen die belangrijk zijn. Voor dingen die we echt mooi vinden. Die kostbaar zijn. God heeft die passie ook. En daar wil ik wat van vertellen. Als de thema voor vanmorgen is gemaakt voor hem. Dat is Gods passie. Daar is hij mee bezig. Ik wil jullie even meenemen naar wat ik vanmorgen wil gaan vertellen. We gaan heel gereformeerd twee schriftlezingen doen. Eentje uit het Oude Testament, eentje uit het Nieuwe Testament. Dus die mensen die dat waarderen, krijgen hun trekken. Een lezing, sterker nog, we beginnen in Genesis. Even spiegelbeeld, Genesis. En ik eindig in Openbaring. Dus hou je hart vast. Een lezing in Genesis 2, 18 vers 2, 24. Dan een lezing van Efeze 2, vers 4 tot en met 10. Ik heb gekozen voor de Willibrord vertaling. Die vind ik modern, vlot. Alsof God rechtstreeks tot je spreekt in de taal van 2018. Dan wil ik wat gaan vertellen over relatie. En dan deel ik dat in tweeën. 1. De schepping van Adam en Eva. En 2. In hem, in Christus. En dan doe ik nog een oproep. Als het goed is, staat hij ook op beeld. Zo, ja. Laten we lezen Genesis 2 vanaf vers 18. En de Heer God sprak: het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. En toen boetseerde de Heer God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze zou noemen. En zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten. De mens gaf dus namen aan alle tamme dieren en aan alle vogels van de lucht en aan al de wilde beesten. Maar een hulp die bij hem paste, vond de mens niet. Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. En de Heer God vormde de rib die hij uit de mens had weggenomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens. En toen zei hij: eindelijk, dit is been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Manin zal ze heten, want ze is uit een man genomen. Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament, Efeze 2. Door zijn grote liefde voor ons heeft God, die rijk is aan barmhartigheid, ons die dood waren door onze overtredingen, met Christus ten leven gewekt. Aan zijn genade dankt u uw redding. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen. Ik lees nu even van de biemen, want ik druk op een knopje wat ik niet had moeten doen. Sorry. Hij heeft ons samen met hem laten opstaan en laten zetelen in de hemelse regionen in Christus Jezus, om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen. Door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ik heb het niet goed georganiseerd, mensen. Ik moet hiervan afblijven. Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof. En dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het. U dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij. Geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft voorbereid, opdat wij daarin zouden leven. De schepping van Adam en Eva. Ik wil daar even een paar dingetjes uithalen. Ik ga niet de hele schepping, dan zitten we hier morgen nog. Adam is geschapen. Eva niet. Eva is gebouwd. Willibrord noemt dat geboetseerd. Met het DNA van Adam. God dacht niet van, nou, Adam is er, mooi. Ik maak een hulp die bij hem past. Ik heb nog wel wat klei over. En hier hebben we Eva. Nee, Eva is bewust uit Adam genomen. We gaan straks zien waarom. En Adam was geschapen naar het beeld van God. Dat vind ik bijzonder, dat vergeten we wel eens. Maar wij zijn allemaal kopieën van God. Is dat helemaal juist? In Genesis 5 staat dat Adam was geschapen naar het beeld van God. Maar na de zondeval zijn wij geschapen naar het beeld van Adam. Vandaar dat we zo vermoeid in de wereld hebben. Of ben ik de enige? God zei, het is niet goed dat hij alleen is. En niet één van alle andere schepsels die hij gemaakt had, niet één van de dieren paste bij hem. Dat zegt wat. Adam had iets anders nodig. En God is een God van een relatie. God weet dat soort dingen. Adam alleen. En dat weten we ook allemaal. Een man alleen. Ja. Het lachen bevestigt mijn vermoeden. Eens even kijken. Adam is gemaakt voor God. Als kroon op de schepping. En God wil met hem een relatie. Eva is gebouwd voor Adam. Om in liefde, met vreugde en trouw samen met hem te leven. En in vers 24, wat we net gelazen, zagen we Gods blauwdruk van wat zijn hartsverlang is. Wat zijn diepste wens is. Hier is hij mee bezig. En dat heeft een geestelijke betekenis. Wat staat er dan in vers 24? Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één zijn. Maar dan denk je, waarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zich hechten aan een vrouw, en zullen ze één zijn? Omdat ze hetzelfde DNA hebben. Omdat ze uit elkaar voortkomen. Het zijn geen twee losse individuen die toevallig dat keertje samenkomen. Hier zien we het origineel van het huwelijksverbond van één man en één vrouw. En als ik dat opschrijf in de voorbereiding, denk ik, oeps, dit kan pijnlijk zijn. Want je zult maar weduwnaar of weduwe zijn. Wat moet je hiermee? Je zult maar gescheiden zijn. Misschien ben je de ware nooit tegengekomen. Misschien ben je homofiel. Ook in de voorbereiding dacht ik, dat woord, daar lopen we altijd heel voorzichtig omheen. Ik heb het heel weinig gehoord. Maar het schijnt dat 1 op de 10 mensen homofiel is. Dus als we de zaal een beetje... Ze zitten hier ook onder ons. En God had net zoveel van jou als van mij. Of je gescheiden bent, of homofiel bent, of weduwnaar. Dat is niet het punt waar God je op beoordeelt. In het Nieuwe Testament hebben de Farizeeën, dat zijn die mensen die altijd beter weten. Ik ken die mensen en af en toe ben ik er ook één, moet ik heel eerlijk zeggen. Die hebben 2 meningen. De Bijbelse en de jouwe. Ja, daar verlies je het altijd bij. Dus daar is er niet mee te praten. Die hebben Jezus op dit punt proberen onderuit te halen. Nou, die Jezus die zegt dat hij de Messias is. We zullen hem eens even... We hebben nog wel wat. Wat vroegen ze? Wat deden ze? Is het een man geoorloofd om zijn vrouw te verstoten om een willekeurige reden? Nou hebben we. En wat zegt Jezus? Hebt u niet gelezen dat de Schepper hem vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot 1 vlees zijn. Je vindt dat in Matthäus 19, 3 tot en met 9 en Marcus 10 vanaf vers 6. Jezus vindt deze tekst dus heel belangrijk en actueel, anders had hij hem niet aangehaald. En die tekst is ook nu nog heel erg belangrijk en ook nu nog actueel. Waarom? Waarom zou deze tekst nou nog zo actueel zijn? Nou, er zit een geestelijk principe in. En eerst even uitleggen, wat is een principe? Een principe is iets wat toen waar was, nu waar is en morgen ook nog waar is. De uitingsvorm kan anders zijn. Hoe zich het manifesteert kan anders zijn. Maar het principe blijft waar, blijft hetzelfde. Dat is een principe. Ik begrijp wat ik bedoel. Maar wat is dan het principe in deze tekst? Nou gaan we een beetje tot de kern komen. En ik denk dat 80% van wat ik ga zeggen jullie al bekend is, maar ik wil het toch graag noemen. God is een bruid voor zijn zoon aan het maken. Dat is een mysterie die al in de hele schepping zit. Vandaar de titel van deze preek. We zijn gemaakt voor hem. We hebben het net gelezen. Gods werk zijn wij geschapen in hem, in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat we daarin zouden leven, wandelen. Het Griekse woord werk, of het Griekse woord wat wij hebben vertaald met werk, dat is niet een voortgaande handeling. God bouwt een mens. Next. Volgende. Dat werk, dat is een eenmalig kunststuk. Een meesterstuk. Wauw. Ja. En wat is dan dat meesterstuk? Dat is de bruid. Dat is de gemeente. Nou lees je de dingen in een tekst die er niet staan. Nou ga je uit de bocht. Nou, wil ik je uitnodigen om Efeze 5, vers 30 tot met 31 te lezen. Dat stukje gaat vooraf aan iets wat vorige week een rel heeft veroorzaakt in België. In België heeft een priester het in zijn hoofd gehaald om Efeze 5, vers 22 te lezen dat een vrouw onderdanig moet zijn aan de man. Hij heeft het verder niet uitgelegd. Dat is jammer. Dat is een gemiste kans. Want heel België in Rebroer. Ja, dat is discriminatie. Vrouwenvriendelijk. Seksistisch. Bla bla. Nou. Ik heb ervoor gekozen om dat deel hier nu niet te behandelen. Want dan wordt het weer zo lang. Maar ik wil je uitnodigen. Lees dat thuis eens door. Vers 22 tot en met 31. En er is één woordje waar wij allemaal overstruikelen, en dat is die onderdanigheid. We vergeten dat in vers 21 staat dat we elkaar onderdanig moeten zijn. Dat laten we gemakshalve weg. Maar toen heb ik ook zitten denken van, hoe zou God dat nou bedoeld hebben, die verhouding tussen man en vrouw? Nou, lees het eens door en stel jezelf dan eens de vraag, welke taak is zwaarder, die van de man of van de vrouw? Is het moeilijker om aan je man onderdanig te zijn? Of is het moeilijker om je vrouw zo lief te hebben dat je je helemaal voor haar overgeeft? Je mag kiezen. Volgens mij zijn ze perfect in balans. God heeft het echt heel goed georganiseerd. Misbruik natuurlijk dagelijks. Ik bedoel, elk misbruik is fout. Klaar. Maar heel vaak wordt het woordje onderdanig, man is hoofd, wordt uitgelegd als man is de baas. Nou, mochten jullie denken dat ik de baas ben van Ineke, dan kennen jullie mij niet. En mochten jullie denken dat ik nog steeds denk dat ik de baas ben van Ineke, dan kennen jullie Ineke niet. Ik hoef jullie niet te vertellen dat ze dat speelt niet. Dat is helemaal niet. Dat is een vals woord wat er ingeslopen wordt. Een hoofd is wel initiatiefnemer. Voor eindverantwoordelijk. Dat is heel wat anders. Wil ik even een kleine anekdote vertellen. Er is een keer een conferentie geweest voor gehuwden. Die man die dacht, ik wil nou eens een test doen, want ik wil nou wel eens weten hoe het zit. Dan nodig ik alle mannen uit om naar voren te komen op het podium. En dan wil ik alle mannen die onder de plak zitten van een vrouw aan deze kant. En alle andere mannen aan deze kant. De vrouwen mochten blijven zitten. Nou, hoop gestrommel en na 3-4 minuten stond dus iedere kerel op het podium aan deze kant. Behalve één miezerig kereltje. Die stond hier. Dus die spreker was. En die liep met zijn microfoon ook naar hem toe van. Dan moet je me toch uitleggen. Hoe krijg jij het voor elkaar om al die kerels, die stoere lui, die advocaten en die binken. Die zitten onder de plak. En jij niet. Waarop die man antwoordt. Weet ik niet. Mijn vrouw zegt, jij gaat daar staan. Ja. Hoofd zijn is baas zijn. Scheid eruit. We weten allemaal wat beter. Dat wou ik even gezegd hebben. Terug naar het thema. Wat staat er dan in Efeze 5, vers 29 tot met 31? Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehad. Integendeel. Hij voedt en koestert het. Zoals Christus de gemeente. Omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam. Hé, sleutel. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één zijn. En dan komt het. Dit geheim is groot. Ik betrek het zelf op Christus en de gemeente. Daar gaat het God dus om. God is dus een bruid voor zijn zoon aan het maken. God is, zoals gezegd, een God van relatie. Maar hoe gaat hij nou te werk? Wat heeft hij al gedaan? Nou, ik wil even met 7 mijls laarzen door het Oude Testament heen. God koos Abraham. Noemt hem zijn vriend. Reijer heeft daar onlangs 2 preken over gehouden. Via Abraham en Isaac en Jacob maakt hij zich een volk. De Joden. Israël. God leidde hen uit de slavernij in Egypte naar het beloofde land, het huidige Israël. Beantwoordde Israël die liefde altijd? Nee, echt niet. Hield Gods liefde daarmee op? Nee, ook niet. Bleef Israël altijd trouw aan God? Nee, het zijn net mensen. Er volgt een ballingschap naar Babylon. Hield Gods trouw daarmee op? Nee, God is liefde, maar God is trouw. En precies zoals hij beloofd heeft, heeft hij in 1948 zijn volk weer teruggebracht naar haar eigen land. God is trouw. Hij zond profeten om dit volk, en nu ook ons, op zijn liefde en zijn einddoel te wijzen. En ik wil je 3 voorbeelden geven. Van wat God, van Gods liefde aan zijn volk. En dan moet ik denken aan Amos 3 vers 7 waar staat dat hij bekend maakt aan zijn dienaren wat hij gaat doen. Het staat ook van Abraham, ik weet niet welke tekst, ik heb niet opgezocht. Zal ik onbekend laten wat ik ga doen? Ik ga het hem vertellen. Zo is God. De eerste tekst vind ik in Hosea 2 vers 19. Ik neem u als mijn bruid, voor altijd als mijn bruid, in recht en gerechtigheid, in goedheid en mededogen, als mijn bruid, in trouw, dan zult u de Heer leren kennen. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? En ik weet, het woordje kennen in het Hebreeuws, dat is meer van, oh ja, hoe heet je ook weer? Kennen is meer van, ah nee, ik ben goed bevriend met hem. Ik weet wat zijn hobby's zijn, ik weet wat hij leuk vindt. Het woordje kennen, dat heeft met gemeenschap te maken. Dat je elkaar zo door en door kent dat er ook niets meer verborgen is. Een tweede tekst vond ik in Jesaja 54. Want hij die u gemaakt heeft, is uw man. De Heer van de machten is zijn naam. En En uw verlosser is de Heilige van Israël, die de God van heel de aarde heet. Jesaja 54, vers 5. Deze versen staan in de context van een huwelijksrelatie. Ja, maar zult u misschien denken, die versen gaan over Israël. Klopt. Maar Jezus heeft in zijn dood en in zijn opstanding de kloof tussen de Joden en de heidenen, die scheidsmuur, heeft hij weggebroken. De gemeente is nu ook de bruid. God wil jou en mij en jou en jou en jou als bruid voor zijn zoon. En daarom mogen we ook deze teksten op onszelf toepassen. En nu zien we een hele mooie tekst die een prachtig vergezicht gaat geven, ook over de eindtijd. En Jesaja wist het, wat God aan het doen was. Uw doden zullen herleven, de gestorven lichamen zullen opstaan. En in de NBG-vertaling staat dan ook mijn lijk. Dus hij praat over zichzelf als ik dood ben. Het duurt even, maar mijn lijk zal opstaan. Allen die slapen in het stof zullen vol vreugde ontwaken. Want de dauw die u bedekt is een oplichtende dauw. De aarde brengt de schimmen tot leven. Kom mijn volk, ga uw binnenkamers in en sluit de deuren. Houd u nog even schuil, dat is iets anders, tot de toorn voorbij is. Want de Heer verlaat zijn woning om de misdaden van de bewoners van de aarde te straffen. Jesaja 26, 19, 20. Wat wist Jesaja? Waar getuigt hij van? Eén, dat hij zou sterven. Nou, daar hoef je geen profeet voor te zijn. Dat wisten we achteraf nu allemaal ook. Maar ook dat zijn lichaam vol vreugde zou opstaan uit de dood. Dat is raar. Waarom zou je lichaam vol vreugde opstaan uit de dood? Voor de bruiloft met Jezus. Hoe kom je daar nou weer bij? Dat zien we aan het woordje binnenkamer. Kom mijn volk, ga uw binnenkamer in en sluit de deur. En laat het woordje binnenkamer nou precies hetzelfde Hebreeuwse woord zijn voor huwelijkskamer. In het oude of orthodoxe Hebreeuwse huwelijk was het zo dat man en vrouw besloten met elkaar te gaan trouwen. Kijk naar Maria en Jozef. Maar de bruiloft kwam pas 1 of 2 jaar later. Op een gegeven moment wordt ze opgehaald. En dan gaan ze de binnenkamer in. Voor 7 dagen. Hé. Dat doet mij denken aan een andere tekst die ik ook wel eens gehoord heb. Dat Jezus zei toen hij op het punt stond om ten hemel te varen. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is een heenwijzing naar het huwelijk. En ook Jesaja maakt diezelfde heenwijzing. Het huwelijk gaat plaatsvinden in de binnenkamer. In de hemel. Terwijl Gods toorn op de aarde woedt. Want de gemeente, de bruid, moest zich schuilen in de binnenkamer. Terwijl de toorn. Goed, ik ga niet te veel zeggen over het hoe en het proces van die eindtijd. Ik wil het nu specifiek richten op Gods liefde. God heeft zich een bruid verworven. En wij mogen daartoe behoren. Ja, iedereen die hier zit. Iedereen die hier buiten loopt. Maar, nou kun je dat wel zeggen. Is dat niet theorie? Is dat niet theologie? Herken ik mezelf daarin? Leef ik daaruit? Dat ik op weg ben naar een bruiloft? Verlang ik ernaar? Om met Jezus te trouwen. Mag ik iets dichterbij komen? Zien jullie dat in mij? Het verlangen om met Christus één te zijn. Als het nog iets persoonlijker mag worden. Herkennen jullie dat bij jezelf? Is dat er wel? Of zijn we hier aan het overleven en we zien wel? Hoe begrijpelijk ook. Zoals jullie weten, is een week of 6 geleden Ineke geopereerd. Dat was voor haar heftiger dan voor mij. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik ben dan niet de hele dag met de bruiloft bezig. Moest gestopt zijn worden. Eten gekookt. 1 april 82 is mijn broer, die was marinepiloot. En die is nooit meer teruggekomen. Is neergestort bij Den Helder. Mijn ouders zijn geknakt. Zijn nooit meer dezelfde geworden. Ben je dan met de bruiloft bezig? Nou ja, ik ben dan zo'n maloot. Ja, daar was ik wel mee bezig. Ook. Ook met het gemis. Maar van het voorjaar kreeg ik, bij toeval, het sectierapport wat opgesteld was. Zijn vriendin, 3 maanden voor zijn trouwen, overleed hij. Zijn vriendin heeft nog contact met een van zijn collega's. En er ontstond een discussie over hoe dat ongeluk nu plaatsvond. Dus zij naar Den Haag, mogen wij dat inzien? Ze hebben het hele sectierapport gefotografeerd. Ik heb het doorgelezen. Hoe ze hem aangetroffen hebben. Wat hij aan had. Wat heel was. Wat niet meer heel was. Of er niet meer was. Poh, dan ben ik niet met de bruiloft bezig. Hoor. Zit ik gewoon achter mijn laptopje te janken. Het feit dat we bruid zijn, betekent niet dat we hier op deze aarde leven. Dat we hier rondlopen. Dat we onze dingen te doen hebben. Toen ik klein was, heel lang geleden, hadden we op school of op de zonneschool een liedje Stil maar wacht maar alles wordt nieuw. Ik haat dat lied. Nou, we hobbelen maar door. Stil maar, wacht maar, geen vragen stellen, niet nadenken, komt vanzelf goed. Ja, jongens, dat is niet reëel, zo werkt het niet. Wachten is een werkwoord. We hebben net gelezen. Efeze 2 vers 10. Gods werk zijn wij geschapen in Christus Jezus om in ons de goede levende goede werken te doen die God voor ons heeft voorbereid opdat we daarin zouden leven. Wat zijn eigenlijk die werken? Het Griekse woord is ergon. Dat kennen we nog van ergonomie. Maar ik heb ook gezien dat dat woordje werken is een ander woord van Gods werk. Dat zijn 2 verschillende begrippen. Dat kun je niet op elkaar plakken. Dan kom je verkeerd uit. Gods werk is eenmalig, uniek. Maar de werken die wij moeten doen zijn gewoon de handelingen die wij mogen doen als aanstaande bruid. Ja. Als ik dan toch de bruid ben, waarom zou ik die handelingen dan nog doen? Is er nog een beloning voor? Voor de egoïsten onder ons. Wat heb ik eraan? Ja, daar heb je hartstikke veel aan. We hebben gezien in, of ik heb gevonden in Openbaring 19 vers 7 en 8. Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en hem de Heer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw, jullie dus en ik, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te bekleden. Want dit linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Wat wij hier dus, we worden gered uit genade, we hebben het vanmorgen gezongen. Maar wat wij vervolgens gaan doen, is ons bruiloftskleed aan het maken. Het zal te zien zijn in de eeuwigheid. Of je in de ondergoed loopt, of in een werk overal. Of een prachtig kleed. Ik vind dat wel leuk. En tegelijk mogen we actief wachten. In de storm van het leven. Ik weet niet of je door een storm gaat. Of door welke storm je al gehad hebt. Ik weet al helemaal niet welke gaan komen. Maar we mogen wel weten dat we de bruid zijn. Dat we uitverkoren zijn. Gekozen. God wil jou. Herkennen we nog dat we gemaakt zijn voor hem? Als we in die stormen zitten, leven wij nog vanuit de rust dat het is volbracht? Zien we nog uit naar een wereld zonder tranen, zonder rouw, zonder... Vul het maar in. Maar bol staat van God en zijn liefde. Of, het zou zomaar kunnen. Heb je een preek te veel gehoord? Heb je al zoveel preken gehoord? Ja jongens, ik weet het allemaal. Elke keer wordt er weer een liedje afgedraaid. Het zal allemaal wel. Is het frisse, het maagdelijke, het onbedorven van het evangelie overwoekerd door tegenslag? Het kan je zomaar gebeuren. Een split second. En je leven ligt overhoop. Bruid of geen bruid. Heb je te veel persoonlijke frustraties meegemaakt? Of opgelopen? Staan je verstandelijke overwegingen in de weg? Want inmiddels weten we beter hoe het zit. Is het geloof in ons leven niet meer wat het was toen we nog kind waren? En toen we nog onbevangen, dat we door een wei heen konden rennen? Is het weg? Zoals we geloofden dus toen we nog een kind waren? En dan is het o zo verleidelijk en begrijpelijk om te denken, ja, nou, het zal wel. Ik ben weg. Koffie. Het is zo... Je hoeft er weinig moeite voor te doen om het geloof te laten roven. Het leven is zo complex en kan zo moeilijk zijn. Heb je die gedachten? Ik herken ze. Ook in mijn eigen leven. En ik wil ze niet kwaadaardig neerzetten. Tenzij, en dan ga ik een scherpe opmerking maken, tenzij ze al die bezwaren van te veel preken, te veel verstandelijke overwegingen, te veel frustraties, mijn onbevangenheid ben ik kwijt. Als dat in je leven zich verankert, dan is het geloofsleven verkankerd. En waarom zeg ik dit zo hard? Het effect is namelijk hetzelfde. Het is dodelijk. In Hooglied 5 komen we een schrijnend voorbeeld tegen. En enige zei, je moet het niet zo zeggen zoals je het nu op papier hebt gezet. Hooglied 5 spreekt over een bruid. En die wordt opgehaald door een bruidegom. Maar ze ligt al op bed, ze was moe, ze had de hele dag al visite gehad. Komt die kerel aan de deur. Ik kan niet van eerder komen. Ik ben al omgekleed. Ik heb mijn tanden al gepoetst. Wat een timing, het is altijd hetzelfde met hem. Nou, vooruit omdat jij het bent. Zij gaat naar de deur. Maar hij is weg. Ze heeft zijn klop op de deur niet beantwoord. En hij wist genoeg. Ze hoeft me niet meer. Hij is weg. Ze realiseert zich dat. Trekt gauw een, weet ik veel, een jas aan. En rent naar buiten. Op zoek. Ja, ik wil hem wel. Waar is hij? Wat haar gebeurt. Dat wil je niet meemaken. Ze wordt door de wachters van de stad. Dus niet door de boeven. Maar door de wachters van de stad wordt ze gemolesteerd. En uitgekleed. Gruwelijk. Ik ben een beelddenker, maar ik wil het niet zien. Ik heb nog één tekst over de bruiloft. Tussen Christus en de gemeente. Als u ook maar... En ik hoop dat ik vanmorgen... Ik vind het voorrecht dat ik hier mag staan. Ik herken me hier een beetje. Als u ook maar een beetje dwaasheid van mij zou willen verdragen. Maar dat doet u ook wel. Ik ijver voor u met de ijver van God. Want ik heb u met één man verloofd. Met Christus. Om u als een zuivere maagd naar hem te voeren. 2 Korinthe 11 vers 1. Hoe voorkomen wij nou dat wat dat meisje in Hooglied gebeurde, dat ons dat overkomt. Dat we zo'n misrekening maken. Dat we Jezus horen aankloppen. Want dat is toch de vraag. Als we bruid willen zijn en bruid willen blijven, zijn we nog alert. Ik heb het antwoord op die vraag gevonden in Openbaring. In de brief aan de Efeziërs. En ik vind het zo herkenbaar. Ik weet uw werk. Ik weet uw inspanning. Ik weet uw volharding. En dat u het kwade niet kan verdragen. En hen op de proef gesteld hebt die zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hen leugenaars hebt bevonden. En u hebt volharding. En u hebt verdragen om mijn naams wil. En u bent niet moe geworden. Dat zijn positieve dingen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verzaakt. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom van het leven die in het paradijs van God is. Openbaring 2, vers 2 tot en met 7. Wat is dat verzaken? Nou, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik daar dus in ga lopen spitten. En het woordje verzaken is een samentrekking van twee begrippen. 1. Afscheid nemen. Iets verlaten. En 2. Wegzenden. En als je nou je eerste liefde hebt verzaakt, dan heb je er daar dus afstand van genomen. En je bent een andere kant op gegaan. Vergeet niet, en dat is dan wel een waas, ik wil de preek positief houden, maar de bruiloft is wel voor overwinnaars. Dat moet even weten, even in de gaten houden. Een eerste liefde is niet bezoedeld met negatieve ervaringen, met menselijke, verstandelijke overwegingen, met afleidingen, met frustraties. Een eerste liefde is puur, onbedorven, inspirerend. En mag ik het op zijn modern zeggen? Mindblowing. Wauw. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Onze eerste liefde voor Jezus is de remedie tegen geloofsverval. Niet onze theologie. Niet onze verstandelijke vermogens. Niet ons geloof. Hoe is de remedie van onze eerste liefde voor hem? Dan kom ik bij de volgende vraag. Is Jezus nog wel onze eerste liefde? Of staat de eerste liefde, nou dat is een pijnlijke openbaring voor mezelf, staat hij hier buiten op vier wielen? Ik kan helemaal me verliezen in auto's. De eerste, is Jezus nog wel onze eerste liefde? Hou die eerste liefde vast. Of hij vindt hem weer. We hebben het hier over de liefde voor onze bruidegom. De koning der koningen. Waarmee we samen in de eeuwigheid zullen mogen gaan regeren. De man van de gemeente. Het hoofd van zijn vrouw. Dat zijn leven voor ons gaf. Zo'n man moet onweerstaanbaar zijn. Ik begon deze preek met Joël's reactie op het afpakken van een 2-euro-munt. En ik vroeg of wij nog zo gepassioneerd zijn voor wat ons hart raakt. En troost, we hoeven onze tegenstander niet meer op zijn kop te poepen. Dat is trouwens al gebeurd. Jezus heeft Satans kop vermorzeld. Lees in Genesis 3, dat werd voorzegd. De belofte is voor wie overwint en de eerste liefde weet vast te houden. Voor wie Gods hartsverlangen van harte beantwoordt. En dat is onze verantwoordelijkheid. Waarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw en zullen die twee één zijn? Adam en Eva hadden exact hetzelfde DNA. Ze hadden dezelfde identiteit. Kwamen uit elkaar voort. waren voor elkaar gemaakt. Wie zich met de Heer verenigt, is met hem één geest. Meldt 1 Korinthe 6, vers 16. En ook de gemeente is uit Christus voortgekomen. De gemeente, de bruid, heeft niets van doen met onze prestaties. Met onze dingen. Is uit Christus voortgekomen, heeft zijn DNA, zijn identiteit en zijn voor elkaar bestemd. Daarom zullen wij ons oude leven, ons natuurlijke status, alles wat we hier hebben opgebouwd, verlaten. En ons hechten aan Jezus. En wij twee zullen één zijn. Nou heb ik een vraag aan jullie. En aan mezelf. Ik ga het ook doen ook. Het is een beeld, hè? Dit is Gods hartverlangen. Wil je met me trouwen? Wil je één zijn met mij? In de eeuwigheid. Amen.